Vanavond gaan we met elkaar lezen Jacobus 3, vers 13 tot en met 18. Jacobus 3, het laatste stukje van dit hoofdstuk, vers 13 tot en met 18. En daar staat boven de hemelse wijsheid. Jacobus 3, vers 13, daar staat: wie is wijs en verstandig onder u? Hij toont uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels. Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar de wijsheid van boven is voor eerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht die in vrede wordt gezaaid voor hen die vrede stichten. Tot zover dit mooie stukje. We hebben al een aantal keren gezien dat Jacobus een man is van de praktijk. En die sowieso al zegt in het begin van: als je nou tot geloof gekomen bent, dan moet het omgezet worden in daden. Geloof zonder werken is dood. Hij heeft verteld: als je tot geloof gekomen bent, dan ga je anders spreken. Je taalgebruik, de dingen waar je over spreekt, dat vertegenwoordigt dat wat je bent. Nou, we hebben daar zondagmorgen uitvoerig over nagedacht, over het woord, dat God zich volkomen uitgesproken heeft in het woord en dat het woord God zelf is. Dat we in dat woord God zelf kunnen ontmoeten. Nou, en hier laat hij zien: als je tot geloof gekomen bent, dan heeft het ook te maken met wijsheid. Met wijs gedrag in de wereld waarin je leeft. En als Jacobus, die spreekt hier eigenlijk over het voorbeeld van Jezus zelf. Hij heeft met eigen ogen, met eigen oren gezien hoe het voorbeeld van de Heer Jezus was en met hoeveel levenswijsheid die Jezus in deze 33 jaar op aarde geleefd heeft. Nou, dat heeft Jacobus van heel dichtbij meegemaakt. Ik denk dat Jacobus ook al van heel dichtbij meegemaakt heeft hoe Jezus als tiener opgroeide in het gezin van Jozef en Maria. Jacobus is daar heel dichtbij geweest als halfbroer. En die heeft wel ontdekt dat er zo onnoemelijk veel wijsheid in Jezus was. En niet alleen zomaar wijsheid, maar ja, wijsheid die zich ook openbaarde in zijn doen en laten. Nou, misschien is het wel goed om vanuit die situatie eens even te kijken naar dat wat de Bijbel schrijft sowieso over wijsheid. Als we Spreuken 8 opslaan, Spreuken 8... daar zult u ontdekken dat Spreuken 8 niet iets is, niet een omstandigheid, maar dat Spreuken 8, dat de wijsheid een persoon is. Daar staat boven Spreuken 8 de prediking der wijsheid. En het gaat in het hele hoofdstuk over de wijsheid. En ik lees vanaf vers 22 van Spreuken 8 tot en met 36. Met de vraag die ik aan u wil stellen: over wie gaat dat hier nu precies? In vers 22 staat: de Heere heeft mij tot aanzijn geroepen. als het begin van zijn wegen, voor zijn werken van ouds af. Van eeuwigheid aan ben ik geformeerd, van de beginnen, eer de aarde bestond. Toen er nog geen oceaan was, ben ik geboren. Toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water. Eer de bergen omlaag gezonken waren, voor de heuvelen ben ik geboren. Toen hij het aardrijk aan de velden nog niet had gemaakt. Nog de eerste stofdeeltjes der wereld. Toen hij de hemel bereidde, was ik daar. Toen hij een kring trok op het oppervlak van de oceaan. Toen hij de wolken daarboven bevestigde en de bronnen van de oceaan met kracht opborrelde. Toen hij aan de zee haar perk stelde, opdat de wateren zijn gebod niet zouden overtreden en hij de grondslagen der aarde bepaalde. Toen was ik een troetelkind bij hem. Ik was een en al verrukking, dag aan dag, te allen tijden mij verheugend voor zijn aangezicht, mij verheugend in de wereld van zijn aardrijk. En met vreugde, mijn vreugde was met de mensenkinderen. Nou, en dan staat er in vers 35, wie mij vindt, heeft het leven gevonden. Hij heeft de Heere welgevallen verkregen. Maar wie mij mist, doet zijn leven geweld aan. Al die mij haten, hebben de dood lief. Nou, dit hele hoofdstuk. Als je dit zo leest, wat denkt u over wie gaat dit nou eigenlijk? Dat is niet moeilijk, hè? Het gaat over de Heer Jezus. Terwijl Spreuken Salomo hier schrijft over de wijsheid. Hij beschrijft hier de wijsheid als een persoon. En dat is eigenlijk niemand anders dan de Heer Jezus al in het Oude Testament. De wijsheid. Kunt u nu begrijpen, als we gaan even switchen tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Straks gaan we even terug naar het Oude Testament. Maar dat de Heer Jezus in Matthäus 12 vers 42 zegt. In Matthäus 12 vers 42. En straks gaan we er ook over lezen in het Oude Testament. Over de koningin van het zuiden. Van Sheba, Ethiopië. De koningin van het zuiden zal in het oordeel optreden met dit geslacht en het veroordelen. Want zij is gekomen om van de einde der aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. En wie bedoelt u daarmee? Jezus. Meer dan Salomo. Nou, laten we eens even kijken wie Salomo dan was. Dan moeten we weer terug naar het Oude Testament, naar 1 Koningen 3. 1 Koningen 3. Daarvoor kunnen we een aantal dingen vinden over Salomo. Een jonge man die aan het begin van zijn regering stond en die de keuze kreeg om rijkdom, macht of wijsheid te vragen. En dan staat er in vers 9 dat Salomo vraagt aan de Heer in 1 Koningen 3 vers 9. Geef dan uw knecht een opmerkzaam hart, opdat hij uw volk richtte door te onderscheiden tussen goed en kwaad. Want wie zou in staat zijn dit uw talrijk volk te richten. En het was goed in de ogen des Heren dat Salomo gevraagd had. Het was goed in de ogen van de Heer. En dan vers 12. Zie, ik doe u naar uw woord. Zie, ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uws gelijke voor u niet geweest is, doch na u nog na u zal opstaan. Ziet u wat hier staat? Ik geef je zoveel wijsheid. Voor jou is er nog nooit iemand geweest met zoveel wijsheid. En na jou zal er ook nooit meer iemand komen met zoveel wijsheid. Behalve die ene. Jezus. Die zijn meer dan Salomo is hier. Nog iets verder in vers 28. Toen heeft Salomo zijn Salomo's oordeel gegeven over die twee vrouwen met dat ene kind. U kent het waarschijnlijk wel. Die vocht om dat ene kind en dat Salomo zei, nou goed, snijd maar door de midden en ieder krijgt de helft van het kind. En toen ging het ware moederhart roepen en zei, geef het dan maar aan die andere moeder. En toen wist Salomo natuurlijk wie de ware moeder was. En dan staat er in vers 28, toen geheel Israël het oordeel vernam dat de koning had uitgesproken, werden zij met ontzag voor de koning vervuld. Want zij merkten dat de wijsheid Gods in hem was om recht te doen. Hoofdstuk 4, vers 29. Hoofdstuk 4, vers 29. Daar staat: en God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een begrip zo wijd als het zand aan de oever der zee, zodat de wijsheid van Salomo groter was dan die van allen uit het oosten. De wijzen kwamen wel uit het oosten, zeggen we dan wel eens. Maar de wijsheid van Salomo was nog veel groter. En dan al de wijsheid van Egypte. Ja, hij was wijzer dan, hoeveel? Dan alle mensen. Weet u nog dat we Jacobus begonnen zijn? Hoefde niet op te slaan. Maar dat de Heer heel eenvoudig zegt door Jacobus, indien iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God erom. Nou, dat deed Salomo. Salomo zei, Heer, ik heb wijsheid nodig. Ik kan deze taak niet. En weet je, wijsheid begint altijd met afhankelijkheid naar God toe. Als je zegt, ik kan het zelf wel, dan heb je eigen wijsheid. Dat is eigen wijsheid. En heb je Gods wijsheid niet nodig. Maar juist als je erkent van ik heb Gods wijsheid zo nodig, dan gaat God je wijsheid geven. Dan ben je daar ontvankelijk voor. Nou, als we dan nog iets verder kijken in hoofdstuk 10 van 1 Koningen. Daar komt de koningin van Sheba. En dan staat er in vers 1 tot en met 3... 1 Koningen 10, vers 1 tot en met 3. De koningin van Sheba vernam de roep omtrent Salomo in verband met de naam des Heren. En toen kwam zij om hem door raadselen op de proef te stellen. Hebben ze dat ook niet heel veel gedaan met de Jezus? Hoe vaak kwamen ze niet met de Jezus naar de Jezus met allerlei strikvragen? Met die munt, met de ene kant de keizer, de andere kant, hè? Nou ja, ga ze maar door. Met raadsel op de proef te stellen. Zij kwam dan naar Jeruzalem met een zeer groot gevolg. Kamelen beladen met specerijen, zeer veel goud en edelgesteenten. En nadat zij bij Salomo gekomen was, sprak zij tot hem alles wat zij op haar hart had. En dan komt het zo mooi. En Salomo loste al haar vraagstukken op. Niets was voor de koning te diepzinnig om voor haar op te lossen. Al haar raadselen, al haar problemen, zou je kunnen zeggen, loste Salomo op. Nou, dat was wijsheid die van boven komt. Dat was Gods wijsheid. Nou, als we dan weer even teruggaan naar het Nieuwe Testament en de Colossensebrief opslaan, de Colossensebrief, dan lezen we nog even een van mijn lievelingsversen. In Colossense hoofdstuk 2, vers 3, daar staat. En ik vind het eigenlijk wel heel mooi dat wij vanavond dit gedeelte behandelen met het oog op dat wat wij zondagmorgen behandeld hebben. Want wat staat er in vers 3 van Colossense 2? Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Zie je het staan? Al de schatten der wijsheid, al het woord. En naar Christus valt er helemaal niets meer te zeggen. Hij is de som van alle wijsheid. Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. En dan staat er in vers 9. vers 8 en 9. Zie dan toe dat niemand u meeslepen door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overleveringen der mensen, met de wereldgeesten en niet van Christus. Dat is die andere wijsheid die aards is. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Het woord is vlees geworden. Het woont in hem lichamelijk. En wat staat er dan? En gij hebt de volheid verkregen in hem. Wij weten bij lange na niet hoe rijk we zijn in Christus. Wat wij in Christus begint er te komen. Kijk eens aan. Nee, dat geeft niks. Maar wat wij in Christus ontvangen hebben. Nou, ik denk dat we. Nou ja, onze zus die zei het begint te komen. Ik denk dat wij ons leven lang nodig hebben om dat te ontdekken. En dat we het dan nog niet weten. Nee. Het is zo onnoemelijk veel. Nou, laten we weer even teruggaan naar de Jacobusbrief. Dus, nogmaals. Laten we eventjes dat vijfde vers nog even lezen. Van hoofdstuk 1, Jacobus 1 vers 5, wat ik net aangehaald heb. Indien echter iemand van u in wijze tekort schiet, dan bidde hij God erom, die aan allen geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Dat is een belofte. En dan gaat het over de wijsheid die van boven komt. Dan gaat het over de wijsheid van God. Maar we moeten wel daarvoor openstaan. En we moeten wel onze eigen zwakheid erkennen. En dat we niet eigenwijs zijn. Nou, die wijsheid, die moet zichtbaar worden in ons leven. Die wijsheid moet net zoals door de koningin van Sheba, net zoals rondom Salomo, mag die wijsheid die van boven komt, in ons leven werken. Net zoals dat ik de vorige keer gezegd heb, dat wij anders gaan praten, anders gaan handelen, want geloof zonder werk is dood. Dus Jacobus is heel praktisch en zegt, wat doet die wijsheid boven praktisch in ons leven? Nou, en dan ontdek je dat deze wijsheid, waar het hier over gaat, niet zomaar theoretische kennis is. Het is geen intellect of zo. Het gaat om Sophia. Het gaat om werkelijke levenswijsheid. En niet zomaar kopie-kopie kennis. Misschien is het wel goed, u hoeft het niet op te slaan, maar ik lees het even. Er staat hier, en u weet waarschijnlijk wel waar het staat. Daar staat, alwaar het dat ik profetische gaven had. En alle geheimenissen. En alles wat te weten is, wist. En al het geloof van dat ik bergen zou verzetten. Maar ik had de liefde niet. Ik ware niets. Dus dat is die andere. He, daar staat, als je alle geheimenissen en alles wat te weten is, wist. Dan is het nog pulp. Dan is het nog niet die wijsheid waar het hier om gaat. Het gaat hier om een andere wijsheid. Het gaat hier om een wijsheid die zich openbaart. En misschien is het wel goed om dat even te lezen. Als we dan even teruggaan naar Jacobus 3. Dan staat er in vers 15. Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone, met andere woorden, maakt die wijsheid zichtbaar in zijn leven uit een goede wandel, uit zijn werken. En dan staat er, met wijze zachtmoedigheid. Ik denk dat daar drie kenmerken naar boven komen van ware wijsheid. Ware wijsheid, dat betekent dat je dat kunt zien in je wandel. We lezen zo vaak in de Bijbel, hij wandelde met God. Henoch wandelde met God. Abraham wandelde met God. We lezen van Noach, hij wandelde met God. We lezen in een lied uit Johannes de Heer, ik wandel in het licht met Jezus. Nou, dat kunnen we heel makkelijk zingen, maar met God wandelen, Dat betekent dat je die levensgemeenschap met God hebt. En met hem wandelt en je laat leiden door God. Dat is wijsheid. Dat je je laat leiden, laat corrigeren door God. Dus je wandel. En je wandel wordt opgemerkt door de mensen om je heen. Je levenswandel. Nou, het tweede, hij toont het uit zijn werken. Dus niet alleen de manier waarop je je laat leiden in je leven en de beslissingen die je neemt, maar ook de daden van je leven, spreken die ook van wijsheid. Ik constateer dat wel eens zo om me heen, dat ik wel eens zie dat bepaalde christenen beslissingen nemen waarvan ik denk van, nou, dat spreekt niet van wijsheid. Dat spreekt absoluut niet van wijsheid van boven. Dit is dwaas. Maar ze doen het toch. Nou, dat is geen getuigenis. En ik denk dat heel duidelijk te zien is. Ja, ook de daden in je leven, wat doe je? En dan het derde, zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid. De Heer Jezus die zegt, leert van mij, want ik ben nederig en zachtmoedig. En zachtmoedig, dat betekent niet dat je een zachtgekookt eitje bent of zo, maar zachtmoedig, ja, dat, u weet dat waarschijnlijk wel van Mozes. Mozes was meer zachtmoedig dan menig mens, dan enig mens hier op deze aardbodem. Hij was de meest zachtmoedige man. Zachtmoedigheid betekent letterlijk dat je met de ogen van God naar de dingen in deze wereld kijkt. Dat je vanuit Gods perspectief de dingen gaat bekijken. En dat is eigenlijk zachtmoedigheid. Daartegenover, dus goede wandel, in je wandel zie je het, in je werken en in je levenshouding. Je zachtmoedige houding. Dan daartegenover staat die aardse wijsheid. Want dan staat er in vers 15 en 16, laten we even verder lezen, in vers 14. Indien gij echter bittere naijver, zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar zij is aards. Die aardse wijsheid. Nou, er is een aardse wijsheid. En de kenmerken van die aardse wijsheid zijn in de eerste plaats, ze komen niet van boven, maar ze komen uit de aarde. Ze komen van beneden. Zij komen uit een heel ander denkkader. En dat merk je wel eens als je met bepaalde personen die absoluut niet gelovig zijn, over bepaalde onderwerpen praat, dan merk je soms dat zij uit een totaal ander denkkader de dingen benaderen. Vanuit een heel andere richting benaderen ze de problematiek in deze wereld. Het komt van beneden en niet van boven. Het is vanuit de aarde. En het tweede is, tweede kenmerk, ik heb ze hier alle drie naast elkaar staan in het 16e vers, of einde van vers 15 denk ik, daar staat, zij is aards, ten tweede ze is ongeestelijk, en ten derde, en dat is wel heel cru, het is duivels. Nou, deze drie, dat zijn de kenmerken van denken uit een ander kader, vanuit beneden, van beneden uit. Nou, ongeestelijk heeft eigenlijk te maken zonder leven. Het is dood. Het is als het ware dode wijsheid. Het is zonder leven, het is zonder God. En dat is eigenlijk ongeestelijk. Ongeestelijk is dood, zonder God. En het derde, het is duivels. En duivels wil eigenlijk zeggen, de duivel is de vader der leugen. En je hebt veel meer te maken met leugen. Leugen met als gevolg, dus je hebt dan te maken met een verduisterde wijsheid. Er staat ook letterlijk in de Bijbel dat door de zonde ons aardse denken verduisterd is. Het is duister. Met als gevolg ook weer drie dingen die hier staan. Het staat in vers 16. Naijver wordt hier genoemd. Ten tweede zelfzucht. En ten derde wanorde. Ik denk de wijsheid, het menselijk denken tegenover het denken van God, wat aards is, ongeestelijk is en zelfs duivels is, heeft als gevolg vaak dat dit leidt tot naijver. Jaloezie. Zo van, je moet eens weten wat ik allemaal weet. Het is een heel andere vorm van wijsheid. In de Statenvertaling staat in plaats van het woordje naijver, twistgierig. Het leidt vaak tot twisten. Nee, ik heb gelijk. Nee, hij heeft gelijk. Ten tweede, zelfzucht, egoïsme. Mensverheerlijking is de aardse wijsheid. En ten derde, wanorde. Ik denk als wij ons overgeven aan aards denken, dat wij de dingen van het leven benaderen vanuit een aardse manier, dan kom je inderdaad tot chaos, tot wanorde, tot kwade praktijken, wat hier ook staat. Er staat in vers 16, wanorde en allerlei kwade praktijk. Ik wil u daar toch een paar voorbeelden van geven. Een voorbeeld van een kwade praktijk als gevolg van verkeerd denken is bijvoorbeeld abortus. Als je vanuit een aardse bron het ongeboren leven gaat beschouwen en daar wijze dingen over wil besluiten, dan krijg je chaos. En dan krijg je abortus. Kwade praktijken. Dus die kwade praktijken die komen voort niet vanuit denken van boven, maar vanuit het denken van beneden. Dat zijn de kwade praktijken. En dat is uit een totaal ander denkkader. Er zijn verschillende politieke partijen die daar heel liberaal in zijn. Die zo liberaal zijn, omdat ze een heel ander denkkader hebben. Die snappen er helemaal niets van dat wij daar als christenen anders over denken. Omdat wij van bovenaf, vanuit God daarover denken. En dat aardse denken leidt tot heel veel kwade praktijken. Zoals het klonen van embryo's. Zoals de euthanasiepraktijken. Het omgaan met het milieu, met de natuur. Wat zeg je? Nou, als je dan ziet hoe het leven eigenlijk zo massaal geëlimineerd wordt, dan denk je van, nou, tot hoeveel kwade praktijken leidt dat dan? Hè? Ja. Maar het komt eigenlijk allemaal voort vanuit dat verkeerde denkkader. En daarom, ja, meer dan ooit hebben wij in deze tijd als christenen nodig, Heer, we hebben uw wijsheid zo nodig. Leer ons denken vanuit dat hemelse denkkader. Dan ga je anders denken. En toch is het zo, broeders en zusters, dat onopgemerkt wordt ons denken beïnvloed door de wereld om ons heen. Onopgemerkt wordt ons denken beïnvloed door de wereld om ons heen, omdat het zo normaal wordt om ons heen. En om dan je daarvan los te scheuren en zeggen, ja, maar hoe denkt God er nou over? En dan opnieuw ontdekken van, wat zegt de Bijbel erover? Wat is het denkkader waaruit wij mogen denken? En dan zul je soms tot verrassende dingen komen. En misschien wel zo verrassend dat je in bepaalde dingen wel eens geïsoleerd wordt van de maatschappij waarin je leeft. Dat kan tot gevolg hebben. En dat je in bepaalde dingen niet meegaat met de wereld. Nou, laten we even met elkaar nog nadenken over die wijsheid van boven. Hoe ziet hij eruit? Nou, in vers 17, daar staat maar de wijsheid van boven is. Nou, ik zal ze alle 8 opnoemen. Achter elkaar, rein. In de Statenvertaling staat zuiver. Zuiver denken. Ten tweede, vreedzaam. Ten derde, vriendelijk. Vriendelijk, in de Statenvertaling staat daar het woordje, u weet waarschijnlijk wel, er staat dat Paulus op een gegeven moment zegt, uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. En in de Statenvertaling staat dan, uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. En hier staat ook inderdaad in de Statenvertaling, in plaats van vriendelijkheid, bescheidenheid. Het was gezien dat je wel eens hele wijze mensen ontmoet die zo bescheiden zijn. En niet zo, hè? Maar juist in die bescheidenheid vind je soms zoveel wijsheid. Bescheidenheid. Gezeggelijkheid. Niet eigenzinnig. Gezeggelijkheid. Dat je je ook kunt laten gezeggen. Vol ontferming. Vol goede vruchten. Onpartijdig. Ongeveinsd, dus niet dubbelzinnig of zo, maar puur, oprecht. Nou, dat zijn de 8 kenmerken van die wijsheid die van boven komt. Eigenlijk zou je deze 8 woorden, als je in je werk veel in de auto zit, een klein briefje moeten plakken en deze kenmerken op je dashboard moeten plakken. En als je nog wel eens af moet wassen thuis, plak het maar eens op een keukenkastje. Of waar je ook bent, dat dit de, of als je in de melkput staat, hè, dat je het een beetje groter opschrijft, dit zijn de kenmerken van wijsheid. Ja? En dat je je wel eens afvraagt van, ben ik wel gezeggelijk? Of sta ik altijd op mijn strepen? Hè? Ben ik gezeggelijk? Ben ik vol ontferming? Dat ik ook wel eens afvraag van, oké, ik kan wel wijsheid doorgeven, maar gaat het niet over de hoofden heen? Of komt het niet hard aan? Hè? Vol ontferming. Goede vruchten, onpartijdig. Nou, dit zijn zulke mooie kenmerken van liefde. Wijsheid. En ik zeg liefde, omdat in 1 Korinthe 13 vers 4 en 5 bijna dezelfde kenmerken genoemd worden over de liefde. Zullen we ze opslaan in 1 Korinthe 13? Daar worden de kenmerken genoemd van liefde. Daar staan er ook zo'n 8, ja, misschien iets meer, kenmerken van de liefde. Er staat in vers 4, de liefde is langmoedig. De liefde is goede tieren. De liefde is niet afgunstig, praalt niet. Ze is niet opgeblazen. Ze kwetst niemand gevoel, ze zoekt zichzelf niet. Ze wordt niet verbitterd, ze rekent het kwade niet toe. Eigenlijk is dat zo dicht bij elkaar. Wijsheid en liefde, want God is liefde. God is wijsheid. Je komt bij de identiteit van God terecht. En hij openbaart zijn kenmerken in ons leven. God is vol ontferming. En God wijsheid ook. En wij ook als we die wijsheid ontvangen. En dan eindigt Jacobus dit stukje in vers 18 met dat volgende, staat in vers 18, maar gerechtigheid is een vrucht die in vrede wordt gezaaid voor hen die vrede stichten. In de zaligsprekingen, daar heeft de Jezus over, zalig zijn de vredestichters. Weet u waarom? Weet u wat erachter staat? Want? zullen de aarde werven. Er staat letterlijk achter, zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zij die vrede stichten, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Met andere woorden, daarin lijk je op God. Want God is de vredestichter. God is met vrede naar ons toegekomen. Nou, hier gaat het erom, als je in jouw leven de vrucht van gerechtigheid wil tonen. Zoals de Heer Jezus over Abel kon zeggen, Abel de rechtvaardige. Zodat hij ook over u kan zeggen, Jan de rechtvaardige. Annie de rechtvaardige. Dat je in deze wereld, in dit leven, rechtvaardigheid mag leven. De vrucht van de rechtvaardigheid mag zaaien. Die kun je alleen zaaien in vrede. Als het in je eigen leven strijd is, als er in je eigen leven onvrede is, hoe kun je dan tot zegen zijn voor anderen? Het is zo belangrijk dat je eerst als het ware tot rust komt in jezelf. En je staat er versteld van hoeveel trammelant mensen soms in hun eigen leven hebben en allerlei dingen in de maatschappij moeten doen. Je zaait geen gerechtigheid zo. Maar probeer juist die innerlijke vrede in hem te krijgen. En weet je, als je naar de Jezus kijkt. Ik heb, het is altijd goed om naar het aardse leven van de Jezus te kijken. En ik heb in de Bijbel, in het evangelie, nog nooit gezien dat er Jezus op een gegeven moment dacht van, oh, nou kom ik te laat of zo. Of nou moet ik me haasten. Of nou heb ik het toch wel zo ontzettend druk, nou kom ik er niet meer uit. Op de een of andere manier, hoeveel er ook op de Jezus afkwam, van binnen was hij altijd rustig. Er was altijd die innerlijke rust, die innerlijke vrede. En hij heeft gerechtigheid gezaaid. En wij kunnen niet allemaal net als Jezus zijn. Dat zullen we nooit worden. Maar we kunnen wel van hem leren. En in de situatie waarin we terechtkomen, altijd proberen om tot die rust te komen. Om te ervaren van, Heere God, u heeft het toch in uw hand. U staat er toch boven. Ik ben toch uw eigendom. En dan mogen we zaaien in deze wereld. Goed, ik hoop dat we dat ook in de praktijk zullen doen, dat we om wijsheid bidden en wijsheid vragen en hij geeft het ons.